En vanavond, broeders en zusters, zullen wij ons best doen om weer terug te keren naar Romeinen hoofdstuk 10. Na omzwervingen heet zoiets, hè? We zijn net de verloren zoon, denk ik dan, hè? We gaan toch maar weer terug naar Romeinen hoofdstuk 10. Waar we terecht waren gekomen in de laatste verse van het hoofdstuk, waar de apostel aan het eind van zijn uiteenzetting enige schriftplaatsen citeert, eerst uit Deuteronomium in Romeinen 19, of Romeinen 10, vers 19, als hij zegt dat Mozes reeds geschreven heeft in Deuteronomium 32, vers 21, dat Mozes reeds gezegd heeft: ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, letterlijk eigenlijk door niet mijn volk, want zo staat het in Deuteronomium. En als toelichting: door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En het onverstandige volk is volgens Romeinen 2 een volk dat de wet niet heeft. Want het verstandige volk, daarvan meenden de Joden dat zij dat waren. Immers omdat zij de wet hadden. Zo staat het daar, daar kom ik nou allemaal niet meer op terug. Maar dus door een... Door lo-ami, in de praktijk dus door een heidens volk, een volk dat niet mijn volk is, zal ik u tot jaloersheid verwekken, dan wel door een onverstandig volk, maar dat is hetzelfde, een heidens volk, zal ik u tot toorn, en dat is jaloersheid in de praktijk, dikwijls, verwekken. Twee keer hetzelfde, dus achter elkaar in Deuteronomium 32. En de clue van de uiteenzetting hier is dat er inderdaad wel moet gaan, niet om heidenen in het algemeen, dat is weliswaar de traditionele en tamelijk voor de hand liggende conclusie, maar die is niet nauwkeurig genoeg. De onnauwkeurige conclusie is dat inderdaad heidenen, u en ik dus, wij waren heidenen, zal ik maar zeggen, wie wij ook waren, we waren geen Jood, we waren heiden, hoe dan ook, dat wij deel gekregen hebben aan die zaligheid die aan de Joden toegezegd was, aan Israël toegezegd was. En dat is het dan. Maar daarmee doen we geen recht aan wat hier staat, want het gaat wel degelijk om één volk. Lo ami. Am in het enkelvoud en niet in het meervoud. Begrijp je wel? Niet volken in het algemeen. Althans, zo staat het er niet. Er staat in Deuteronomium: door lo ami, door dat wat niet mijn volk is. Een volk dus dat niet van mij is. Niet volkeren in het algemeen, ook niet mensen uit de volkeren. Hoewel dat een prachtige beschrijving is elders van wat de gemeente in de praktijk is. Maar het punt is nou juist, en daar gaat het me nu om, in hoofdstuk 11 hebben we het trouwens hard nodig, dat als je dat voor het volk leest, de gemeente, dan kom je nooit mee weg. Wij waren nooit, wij als gemeente, wij waren nooit een onverstandig volk. Begrijp je me goed? Niet dat ik een hoge pet op heb van het verstand van de christenen, dat is weer een ander verhaal. Maar bedoel, een volk als volk kenmerkt zich niet doordat het eerst onverstandig was en daarna alsnog verstandig is geworden, kennelijk. Dat is niet zo. Want voordat de gemeente was, was de gemeente niks. Was er helemaal niet. De gemeente was altijd de gemeente. En voordat de gemeente er was, was die er niet gewoon. De gemeente is niet een volk dat tot bekering is gekomen. De gemeente is een volk dat verzameld is uit de heidenen. Dat wil zeggen, de verzamelde gelovigen uit de heidenen worden aan elkaar toegevoegd, om zo te zeggen, en maken dan deel uit van het volk. Zie? En dan kan ik u meteen wel zeggen, dat is ook altijd mijn probleem geweest bij het lezen van al die uitspraken, maar meer nog van al die beelden die wij vooral in het Nieuwe Testament hebben. Wie was de blindgeborene voordat hij weer kon zien? Zolang als hij blind was, wat was hij dan? Als hij al genezen is en daarmee een beeld is van de gemeente, dat is een duidelijke zaak, dat kan. Heb ik ook niks tegen, maar wat was hij dan daarvoor? En dan zit je dus met een probleem. Hebben jullie nog? Of die man in Bethesda, de eerste die in het water geworpen wordt, zal genezen. Nou, hij wordt niet in het water geworpen, maar hij krijgt van doen met de Heer Jezus, enzovoort. En hij wordt genezen. En dan zeggen we, dat is een beeld van de gemeente. Nou ja, als we al zover zoeken natuurlijk. Maar dat is wel wat het is. Maar wat was die man dan toen hij 38 jaar ziek was? En zo verder, dat geldt voor al die beelden natuurlijk. Hè? En het antwoord is, Het gaat niet over de gemeente, niet primair. Uiteindelijk wel. Maar waar het over gaat is over die 10 stammen van Israël. Dat andere deel van Israël. Ik kan er meteen wel aan toevoegen, een beetje in het verlengde van waar we het vorige keren over gehad hebben. Ik heb ook altijd dat probleem gehad als zo'n teken tegenkwam. Zo van, is dat dan die genezing van een dove? Of de uitdrijving van een demon? Of de genezing van een blinde? Of de opwekking van een dode? Is dat nou een beeld van de toekomstige bekering van Israël alsnog? Of is het een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze dagen? Ik heb er nooit een keus tussen kunnen maken. Echt niet. Totdat ik begreep dat het niet zo ver uit elkaar ligt. Hoe het werkelijk is, het gaat om het ontstaan van de gemeente uit 10 stammen van Israël. En dus uit een ongelovig Israël, van huis uit. Maar het was al lang niet meer Israël. Het was al lang een heidens volk, enzovoorts. En dan begrijp je het ineens. Zie? Ik bedoel, je kent toch allemaal die evangeliepredikingen, die hebben we allemaal denk ik wel eens gehoord, en anders wordt het hoog tijd, over de verloren zoon, die in zijn ellende zit. En die dan opstaat en zegt, ik zal naar mijn vader gaan. En daarna komt de uitnodiging aan het eind van de evangelisatietoespraak. U kunt nu komen. Staat u maar op. Of iets dergelijks, toch? Nee, ja, ik ben ermee grootgebracht met zulke prediking. En die is terecht. Maar ik zat altijd met het probleem. Maar ja, is die zondaar dan was die al behouden? Is hij dan eerst weggelopen bij God en bij de Vader enzovoorts? Want dat wij nu in onze ellende zitten, dat kon ik me nog wel een beetje begrijpen. Breek me de bek niet open, broeder. Maar zitten, hè? Daar kan ik nog in komen. Maar wat daarvoor dan? Onze positie als zondaren was toch altijd alleen in ellende? Nou ja, het antwoord, dat weet u langzamerhand. Hè. Het antwoord is dat het daar niet werkelijk om gaat. Niet om de individuele mens, in die gelijkenis althans niet. Hoe mooi dat je dat beeld ook kunt gebruiken overigens. Maar het is een beeld inderdaad van die vader die 2 zonen had. Juda en Efraim ging er vandoor. De 2 en de 10 stammen vertrokken. Kwamen bij de zwijnen terecht, geloof dat de vorige keer min of meer zo geëindigd zijn ook, enzovoorts. Maar je komt terug tot de vader, dat is waar het over gaat. En dan weet je meteen wie die ander is die nooit weg geweest is, want dat heb ik me vroeger ook altijd afgevraagd. Als ik dan uit mijn ellende tot de Heer moet komen, wie is dan degene die helemaal niet hoeft en die er altijd al was? En als we dan allemaal in onze ellende als zondaren geboren zijn, wie is dan die man, die zoon zal ik maar zeggen, die helemaal niet wegliep? En toch chagrijnig was. He? En die het ons niet gunt. Wie is dat dan? Daar moet je dan ook een antwoord op hebben. Toch? Nou goed, alles bij elkaar begrijpt u nu hoe het in elkaar steekt. Het opstaan van die man, van die zoon die dan naar zijn vader gaat enzovoort, is een prachtig beeld van hoe een mens tot geloof komt in het algemeen. Maar neem je de hele gelijkenis, dan gaat het natuurlijk toch over die 2 zonen. Over 2 en 10 stammen van Israël. En dat zit hier ook achter. Ik zal u, de 2 stammen, tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, de 10 stammen. Maar die waren al lang geen Israël meer en niet meer volk van God, was een heidens volk. En daarna door een onverstandig volk, niet door heidenen willekeurig wie, niet door heidense volkeren, niet door mensen uit de heidenen, maar door een onverstandig volk, 1 volk, enkelvoud. Zie? De enige verklaring die ik ervoor heb is dat het slaat inderdaad op die 10 stammen. En waarom ook niet? Het is van oudsher aangekondigd natuurlijk via het profetisch woord. En via de beloften zelfs in het bijzonder aan Abraham, zoals we dan toch hopelijk de afgelopen keren gezien hebben. En dat wordt dan herhaald nog een keer in vers 20, want daar staat, en Jesaja doet een nogal voortvarende uitspraak. Hij verstout zich, heet dat, hè? Hij klapt uit de school eigenlijk. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Nou, dat kan dan nog iedereen zijn, bij wijze van spreken. Maar daarna, ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Maar degenen die wel zochten, degenen die wel vraagden, blijken wel degelijk een volk te zijn, vers 21. Maar tegen Israël, Dat kan dus alleen nog maar tegen twee zijn, want de rest was sowieso al Lo-Ami, hè? En dus een heidens volk. Tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Als de ene partij een volk is, dan moet de andere partij uiteraard ook een volk zijn. En dat is zo, alleen merk je dat niet als je het niet opzoekt in Jesaja 65 vers 1 en 2. Want staat er echt. Jesaja 65 vers 1 en 2. Waar de Heer spreekt via Jesaja en zegt, ik ben gevonden van, of door zouden wij nu zeggen, modern Nederlands. Ik ben gevonden van hen die niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Maar er staat nog meer. Het wordt alleen in Romeinen 10 niet meer aangehaald. Maar er staat, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben, zie, ik ben. Er was dus al een volk. Eén volk, al voordat de Heer zich aan hen bekend maakte. En dus voor het tot geloof kwam, om zo te zeggen. Want zo staat het er. Een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, dat is hetzelfde als Lo-Ami. Het was dus niet mijn volk. Het was niet naar mijn naam genoemd, het was namelijk niet het volk van Jehovah. En Jehovah, dat wil zeggen, de Heer was ook niet de God van dit volk. Meer, toch? Het gaat over die 10 stammen uiteraard. Dus tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Met een pracht van een verwijzing natuurlijk naar de naam Jehovah. Want ik ben gaat door voor de meest korte vertaling van de naam Jehovah. Meestal vertalen we die naam met ik ben die ik ben. Dan zeg ik zo goed, want het staat hier ook twee keer. Zie, ik ben, zie, ik ben. Waarmee dus Jehovah, de ik ben, zeggen wij dan ook wel eens, zich bekend maakt. Nee, niet de Big Ben. Big Ben. Maar die staat daar ook in de buurt, denk ik altijd. Hè? Ja, laat maar zitten. Maar zie, ik ben, wordt gezegd tot een volk. Een volk onder de heidenen, een ander volk dan het Joodse volk. En tot de gemeente kan dat niet zijn, uiteraard. Want toen we de Heer leerden kennen, waren we nog geen lid van de gemeente. Maakten we niet deel uit van het volk, namelijk de gemeente. Dat is dus niet zo. Dat red je nooit. Zie? En dus, dat andere volk is inderdaad Efraïm, of hoe je hem maar noemt, Jozef. Kortom, de 10 stammen van Israël. En daarmee heb je dan het antwoord op de vraag van Jesaja 53, vers 1. Die kent u toch ook, hè? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ga daar maar eens aan staan. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wel, dat volk dat naar hem niet vroeg. En daarover gaat het natuurlijk in Romeinen 10 en 11. En daar gaan we dus maar gauw weer naartoe. En dan moet ik nog even aanhalen het laatste vers van hoofdstuk 10, waar dan staat, maar tegen Israël zegt hij, dat is dan Jesaja 65 vers 2, tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ongehoorzaam, tegensprekend en noem nog eens een ander woord ervoor. Ongelovig. Hè? Toch? Ongelovig, ongehoorzaam, tegensprekend. We zouden dat vooral maar goed moeten begrijpen. Als er één ongehoorzaamheid, één zonde is, dan is het die van ongeloof. Maar ongeloof bestaat uit tegenspreken. Dat blijkt uit dit soort schriftplaatsen. Ik heb trouwens nog een andere om ernaast te leggen voor de aardigheid, waar het ook duidelijk staat. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 12. Waarin er staat dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de Heer Jezus. die zijn loopbaan gelopen heeft en als gevolg daarvan gezeten is aan de rechterhand des troons van God, vers 2, en dan vers 3 van Hebreeën 12. Want aanmerk deze die zodanig, dat wil zeggen zoon, zeggen wij, zo apostrofen, die zoon tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Tegenspreken van de zondaren. Waaruit bestond de zonde van deze tegensprekende zondaren? Uit tegenspreken dus, uit ongeloof, ja, maar dat is wat het is. Het afwijzen van het woord Gods, of nog nauwkeuriger, het stellen van eigen ideeën, filosofieën, theologieën, of hoe je ze maar noemen moet, tegenover het woord Gods. Het spijt me altijd te moeten zeggen, maar ik zeg het toch altijd maar voor alle duidelijkheid en weet u waar ik sta. Mijn indruk is dat dat in het algemeen de bezigheid is van de theologie. Het tegenspreken van het woord Gods. En niet alleen van... niet alleen van Nico. Maar over Nico hebben we het eerder al eens gehad, hè. Maar ook in orthodoxe kring. En ik heb het ook vaak letterlijk gehoord, of vaak, maar ik heb het dikwijls letterlijk horen zeggen. Dat staat wel in de Bijbel, maar dat kun je zo niet nemen. Dat heeft God zo niet bedoeld. Of dat heeft hij wel zo bedoeld, maar het is inmiddels achterhaald. Of dat is wel zo bedoeld, maar wij weten inmiddels beter. Vroeger waren ze niet wijzer, enzovoorts. Of dit staat wel in de Bijbel, maar dat is natuurlijk absurd, enzovoorts. He? Ja, dat is wat het is. Zeker weten. En of het nou uit links of rechtse kring komt, dat maakt allemaal niks uit. Het is het tegenspreken van het woord van God. En dat is ongeloof. Per slot, het is precies hetzelfde als wat de slang deed in de hof, zeg ik altijd. Hij ontkende niet dat God gesproken had, al zou hij dat het liefst doen. Maar het is een beetje moeilijk te ontkennen. Het zou echt absurd zijn als God wel bestaat, maar heeft nooit gesproken. Omdat voor alle praktische doeleinden dan gewoon betekent dat hij niet bestaat. Toch? Ja, nee, dat is zo. Denk er maar zo over na. Maar goed. Maar God heeft dan wel gesproken, maar hij heeft het anders bedoeld. Nou, dan komt de menselijke filosofie. Hè? Ja. De Bijbel zegt, het is maar één weg tot zaligheid. En de mensen weten niet, ach, als we allemaal maar een beetje ons best doen en ieder ons eigen weg gaan, dan zal waarschijnlijk blijken dat we op de top van de berg elkaar allemaal tegenkomen. En vanuitgaande dat we allemaal toch diezelfde berg beklimmen. Maar dat was niet zo. Hè? Bovendien, wij beklimmen helemaal geen berg. Hè? Toch? Want dat is religie. Het zou best kunnen zijn dat al die godsdiensten bij elkaar uitkomen op de top van diezelfde berg. Die van Louis van Dijk dus, hè, want die heb ik het laatst horen zeggen. Net willekeurig wie hoor, want iedereen schijnt er zo over te denken tegenwoordig. Maar waar je dan terechtkomt is niet bij God, maar bij den duivel. Want alle godsdiensten leiden tot hem. Alle religie komt daar terecht. Alle hoogmoed van de mens. Dat is hetzelfde als religie hoor. Maar goed. Samen is het filosofie, ja. Maar alle hoogmoed van de mens, kortom alle religie van de mens, brengt de mens misschien omhoog. Maar brengt hem niet tot God. U kent toch dat idee van, zou het niet kunnen dat die God van de Joden, van de Joden is een beetje twijfelachtig, maar goed. Maar van de Mohammedanen en van de, weet je veel wie allemaal, dat het allemaal toch eigenlijk dezelfde God is wellicht. En die van de christenen dus. Hè. En dan zeg ik, ja, ik denk ook dat dat zo is. Alleen, het is niet de mijne. Ja, ja, je kunt dan daarna discussiëren over het God van de christenen. Dat is toch de onze? Ja, dat hangt er vanaf wat je onder een christen verstaat. En in de praktijk blijkt dat de meeste mensen er heel wat anders onder verstaan dan wat de Bijbel eronder verstaat. Want in de praktijk blijkt dat velen die zich christenen noemen in de praktijk tegensprekers zijn. En dus helemaal niet christelijk. Als ze christenen waren, zouden ze leven uit genade en uit geloof in het woord Gods, leven uit de beloften Gods enzovoort. Maar ja, dat is geen religie meer. Dus als ik praat over religies, kan Christus zeggen, de God van de christelijke religie, de Joodse religie, de Mohammedaanse religie, welke het maar waren, want om er een paar monotheïstische te noemen zoals het dan toch schijnt te zijn. Ik moet u zeggen, je komt maar bij één uit. Maar niet bij de God van de Bijbel. Want wie is de God deze wereld? Wie is de overste deze wereld? Toch? Ja, en die twee zou je niet verwarren. Toch? Om eens wat simpels te zeggen. Je zou het onderscheid kennen tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Toch? Ja. Nou, laat maar zitten. Ja. Hebreeën 12. Ik zal hem even weer opzoeken. Hebreeën 12, vers 3 zei dat wij zouden aanmerken, dat wil zeggen onze hoop en aandacht vestigen op degene die dit tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Begrijp me goed, wat de Heer Jezus verdragen heeft, was natuurlijk heel het lijden dat men hem aandeed. De spijkers en het kruis uiteindelijk dus. Maar dat is niet eens wat er staat. De staat heeft het tegenspreken verdragen. Want dat was essentieel, niet voor zijn dood, maar voor zijn leven uiteraard. En voor zijn loopbaan, zijn levenswandel. Waar hij altijd moest opboksen tegen dat tegenspreken van zijn religieuze, godsdienstige, in dit geval judaïstische, tijd en volksgenoten. Maar religieus waren ze. Toch? Nou goed. Maar we zouden aan hem een voorbeeld nemen, opdat wij niet zouden verflauwen, dan wel bezwijken, of gewoon ziek worden, want dat is eigenlijk wat het betekent, zwak en ziek worden, in onze zielen. En ziel staat nou eenmaal voor levenswandel. Dat zeg ik al jaren, dus ik zeg het nu dan ook maar weer, hè. Wij zouden in ons doen en laten, in onze dagelijkse wandel, niet bezwijken, maar navolgers van Christus zijn. En dan vers 4, gij hebt nog ten bloede toen niet tegengestaan. Ik wacht even eerst. Gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan. De Heer Jezus wel namelijk. En het kostte hem inderdaad zijn leven. Want dat is de strekking blijkbaar van de uitdrukking. Toch? Een weerstand geboden aan de tegensprekers. Is blijven staan, maar men heeft hem gedood. Het kostte hem zijn leven. Of zijn bloed, zoals het hier dan staat. Gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan. Dat kun je veilig zeggen. Want als je het kunt horen, hoort je hem? Oh, dan leeft hij nog. Dan, hè? Kun je dus veilig zeggen, gij hebt nog tot en bloede toe niet tegengestaan. Het heeft je nog niet het leven gekost, toch? Nee, anders kun je het nou niet horen. Dus dat is makkelijk. Kun je tegen iedereen zeggen, gij hebt nog tot en bloede toe niet tegengestaan. Strijdende tegen, nou tegen wat? Ja, tegen het tegenspreken van de zondaren en dus tegen het ongeloof. Of zoals iemand ooit zei, als je niet oplet, heb je er niks aan. He? Als je niet bij de les blijft. Wim kan, geloof ik. Nou goed, we moeten opletten waar het over gaat. En niet ineens het vers verbasteren in vers 4 en zeggen, nou ja, het gaat natuurlijk om dat wij strijden tegen onze eigen zonde en onze eigen zondige natuur. En mochten we de aandacht daarvan af willen leiden, dan gaan we strijden tegen de zonden van anderen. Vroeger zei ik dan en sjaaltjes uitdelen, maar ik vrees dat dat al lang geleden is om het te kunnen begrijpen, maar weet je dat toch? Nee? Oh, dat is 13 jaar geleden wordt hier gezegd, dus ik word langzamerhand oud. Ik weet toch van die man, wiens naam we niet zullen noemen, die die sjaaltjes ging uitdelen op het Naakstrand, uit christelijke overwegingen. Weet je dat niet meer? Het was Doornbos. Hij stelt de prijs op dat je het nog weet, hoor.
Ja.
Jawel. Jazeker wel. Hij dacht dat strijden was tegen de zonde. Dat ging wel erg naïef is natuurlijk. Maar in ieder geval niet valt binnen het kader van dit vers. Ik hoop dat het ook duidelijk is. Als ik het vertel, moet ik erom lachen. Maar het is natuurlijk toch wel tragisch, denk ik altijd. Nee, strijden tegen de zonde is die van ongeloof, diezelfde uit het voorgaande vers. Dat is de strijd waar het in het leven altijd om gaat. De strijd tussen waarheid en leugen. Dat is de waarheid en dat wat de waarheid tegenspreekt. En dat is altijd heel veel. En omdat het veel is wat de waarheid tegenspreekt, leugens kun je zat bedenken. Waarheid kan er maar één zijn, zeg ik altijd. Hè? Waar en leugens, hoeveel wil je er hebben? Het is niet voor niks dat de duivel heet de diabolos, de dooreenwerper, degene die verwarring zaait. Je hoeft zijn leugen enkelvoud niet te geloven, want hij heeft een heleboel. Maakt hem ook niet uit welke je gelooft, als je maar niet de waarheid volgt. Zie? En in de praktijk maakt hij het ons lastig om tegenover één waarheid talloze leugens te zetten. En misschien heb ik dat alles gezegd, maar ik ben ervan overtuigd dat een religie als die van de Mohammedanen, dat die rechtstreeks door de duivel is ingegeven. Maar om even de andere kant op te kijken, die van de Mormonen net zo goed. Nee, het ligt allemaal grens aan de Bijbel. Ze hebben allemaal de Bijbel erbij. Maar niettemin zitten er volledig naast. De Heer Jezus Christus wordt in de praktijk gepasseerd. Nou, hetzelfde geldt voor boeddhisme en hindoeïsme enzovoorts. Ik geloof dat die religies ontstaan zijn door wonderen, door verschijningen van engel. Wat ze maar claimen. Dat denk ik ook wel dat het zo gegaan is. Ja, maar niet van Gods wegen. En of je nou de ene leugen, want ik moet niet van die vreemde termen gebruiken, of je nou de ene leugen gelooft of de andere, ja, dat kan de duivel niks schelen. Als de ene leugen je niet bevalt of onwaarschijnlijk voorkomt, nou ja, goed, dan geeft hij een andere. Ieder zijn keus. En dan was er één voor de Arabieren bestemd en één voor de Amerikanen. Om bij die twee te blijven, gemakshalve maar even. En in allemaal zit de voorbereiding op zijn nederwerping straks naar de aarde, op de verschijning van de antichrist. Want ze verwachten er allemaal een onder verschillende namen en hij blijkt dezelfde te zijn. Precies. Zit echt wel redelijk in elkaar natuurlijk. Well, nou ja, voor de listigste van al het gedeelte des velds mag je ook wel een beetje zoiets verwachten natuurlijk. Maar goed. Maar daar tegenover staat de waarheid. Inderdaad, onze strijdbroeder is niet de strijd tegen onze eigen zonde. Zou trouwens een heel merkwaardige conclusie zijn voor degene die zegt, nou, ik denk toch dat het dat betekent. Hebreeën 12 vers 4, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de eigen zonde, zonden. En voor degene die denkt dat het dat betekent, moet ik u zeggen, je komt er niet mee weg, want er zijn talloze schriftgedeelten waarin ons uitgebreid uiteengezet wordt dat de zondaar en ook de zonde voor God dood is. En onze zonden van als gelovigen al helemaal. En daarvan staat niet dat we die zouden bestrijden, daarvan staat dat we die zouden negeren. Negeren, sorry. Nou, dat kan niet worden. Serieus. Daarvan staat dat we die voor dood zouden houden. En die bestrijd je niet. Mijn vader zei dat je bestrijdt toch geen lijken? Die zijn al overwonnen. Toch? Ja, precies. Houd het ervoor dat je wel de zonde gestorven zijt enzovoort. Leg dan af. Aangaande de oude mensen vorige wandeling enzovoorts. En dat betekent, kan in de praktijk ook alleen maar betekenen dat we zouden leren die oude mensen te negeren. En daarna citeer ik altijd broeder Johannes. Dat is ook de Heer, maar die heet dus ook als achternaam. Nou, goed, laat maar zitten. Het bekende lied, ik hou hem er altijd in. We zingen hem nooit, maar ik hou hem in ere. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, de verklager der broedernemers, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Hoezo moet ik het bestrijden? En als de Heer mij vergeeft, waarom zou ik mezelf niet vergeven? Of beter nog, als de Heer u vergeven heeft, waarom zou ik u niet vergeven? En eventueel andersom, als de Heer mij vergeven heeft, waarom zou u mij niet vergeven? Ik bedoel, daar leven wij uit. En dat is, maar dan denk ik het dominee van Rome, dat is de basis van de christelijke ethiek. En niet de wet, dit is de basis van de christelijke ethiek. Genade, vergeving enzovoort. Men bestrijdt het niet, men negeert het, uiteraard. En dat betekent meteen dat er voor de wet dus geen plaats is in het leven van een christen. Wij zijn dood en dus niet onder de wet. Je kunt lijken toch niet wat verbieden. Laat staan tot iets verplichten. Het is heel simpel. Ik zeg het nu wat lomp. Daar ben ik mij bewust, maar ik hoop dat u het dan in ieder geval onthoudt. Want meestal schijnt het wel te werken, heb ik geleerd. Nou goed. Maar dat is het dus, hè. Strijden tegen de zonde wil zeggen stand houden tegen al dat tegenspreken. En dat is een strijd, dat is een geestelijke strijd ook. Het heeft met het vlees niet zozeer van doen, maar het gaat om al dat tegenspreken tegen de schrift enzovoorts. En de bedoeling is dan bovendien dat wij daardoor zouden opwassen. Want dat is het volgende vers. Nou zal ik maar even zeggen. En vers 5 dan. Het volgende vers. Volgende vers zegt: gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren. Bezwijk niet als gij hem bestraft wordt. Want deze dingen, deze tegenstand, de strijd ook waarin wij ons bevinden, de tegenspraak ook die wij zouden verdragen, moet ons volwassen mensen maken. En u weet het, volwassen mensen zijn die mensen die hun schouders ophalen als ze beledigd worden. Hè? Dat ben ik. Daar moet je aan gewend raken. Dan moet je zeggen, nou ja, goed, ja, is het maar zo. Denken ze er allemaal anders over ook nog? Nou ja, dat is dan maar zo. Hè? Dan maar alleen, dat zijn we nooit trouwens, maar zoiets. Hè. En dat is volwassenheid, juist in geestelijke zin ook. En daar gaat het om, wij zouden geestelijk volwassen worden. En de Heer laat dat gedoe in de wereld ook gewoon toe. Hij rekent er later mee af. En voor zover het op ons pad komt, wel, wij groeien er alleen maar door. We zouden een sterke door worden, toch? Dat is de normale gang van zaken in elk geval, hè. Nou goed, nou ga ik toch terug naar Romeinen 10. Eerst even dan, hè. Romeinen 10, het laatste vers. Een ongehoorzaam en tegensprekend volk, wil dus ook gewoon zeggen, een ongehoorzaam, namelijk tegensprekend volk. Bovendien, als er alleen zou staan ongehoorzaam, dan vragen we, wat is die ongehoorzaamheid dan? Wat is er aan de hand? En dan staat het er gewoon achter, hun tegenspreken. Hun ongeloof dus in de praktijk, hè. Zonde, ongehoorzaamheid, ongeloof. En een vierde woord is dus, dat weet je nu ook, tegenspreken. Dus alle keren volstrekt hetzelfde. In dat kader past ook zo'n uitdrukking van de Heer Jezus: zalig zijn de armen van geest. Armen van geest spreken niet tegen. Ik zeg het dikwijls wat, nou ik zeg het wat te vaak misschien, maar er zijn er te veel die denken dat het iets te maken heeft met zwakzinnigheid of weet je veel wat. Zalig zijn de Mongolen of zoiets. Hè? Maar dat is niet waar het over gaat. Zalig zijn de armen van geest. Dat wil zeggen, zalig zijn degenen die niet hun verstand gebruiken om het woord Gods tegen te spreken. Om allerlei theorieën uit te denken, om er onder de waarheid uit te kunnen komen. Die leugens bedenken dus. Dat is armen van geest. Soms denk ik, klopt niet altijd, maar soms denk ik, je kan maar beter dom zijn, daar ben je eraan gewend dat je moet vertrouwen op wat anderen je vertellen. Ja. De enige die het daar niet mee eens zijn, zijn degenen die wat minder dom zijn, zal ik maar zeggen. Die denken, ja, maar dat is met dat, ik wel kreeg, want dan blijf ik met te veel vragen zitten. Maar vergis u niet, hoe dommer men is, hoe minder vragen men heeft. Dus het blijft toch hetzelfde verhaal. Maar het punt is gewoon, dat als mijn arm van geest is, dan komt men niet op de gedachte om het woord Gods tegen te spreken. Wij zouden trouwens geest van God ontvangen. De waarheid Gods, woord Gods enzovoorts. Zie. En dat is het verhaal van dat wij die arm zijn van Gods wegen rijk gemaakt worden. En dat slaat in de eerste plaats echt op deze geestelijke dingen. En nog verder terug, dan kom ik met mijn oude stelling. De mens is een hol vat. Hij zou niet wat produceren, hij zou gevuld worden. Toch? Maar dat is wat de Bijbel zegt. Ja, er komt de volgende vraag uit Romeinen 3. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Waar kunnen we ons dan in beroemen? Het is toch niet de Heer van de mens dan? Nee, maar het gaat er niet om de Heer van de mens. Toch? Bovendien, wat betekent dat eigenlijk, eer van de mens? Hè? Je zal het maar gebracht hebben tot paus van alle Rooms-Katholieken. En dan zo. Ik durf het niet eens, maar ik bedoel het ook niet persoonlijk naar de man. Maar ik bedoel gewoon, dat is dan een eervolle positie. Nou, vind je dat nou zo eervol? Hè? Anderen die zo zijn, die zijn al lang opgesloten in een of andere inrichting. Dat meen ik serieus. He? Is dat nou zo eervol? Nou ja, goed, dan nemen we meneer Arafat. Die loopt eerst jarenlang met een machinegeweer rondom zich heen te schieten. Enzovoorts, als een aanvoerder van een gangsterbende enzovoorts. En daarna hangt hij de president uit van het zogenaamde Palestijnse volk. Heb je wat bereikt, dan mag je de Verenigde Naties toespreken. Dat is alweer jaren geleden. Maar goed, hè? Is dat nou zo eervol? Ik zie er niks in. Helemaal niet, hè? En je zal maar president van de Verenigde Staten zijn, denk ik altijd. Nou goed, maar ik kan er niks over zeggen. Ja, er zijn er grappen genoeg over in omloop, broeder, dus daar begin ik helemaal niet aan. Of dat nou zo eervol is? Nee, het is een verantwoordelijke positie, maar het blijkt dat mensen het toch uiteindelijk niet kunnen dragen. Zo zit het gewoon. In het algemeen niet. Sorry. Nou, en dat laatste meen ik ook nog. Sorry, maar meer is het niet. Toch? Nou goed. Dus, volgende vers. Paulus vat samen en zegt, ik zeg dan, dat wil zeggen, dat heeft hij al gezegd, maar hij vertelt het nu nog een keer van weer een andere kant. Hè? Ik zeg dan, en dan begint hij eerst met een vraag, de bekende Joodse wijze denk ik altijd, heeft God zijn volk weggegooid? Want dat is wat het woord eigenlijk gewoon betekent. To throw away. Weggooien. Heeft God zijn volk weggegooid? De vertaling met verstoten kan natuurlijk goed zijn, maar ik vrees dat wij daar toch, en dat blijkt trouwens ook wel, dat men een dikwijls verkeerde gedachte bij heeft, hè? Ja, want verstoten kan in het Nederlands heel goed gebruikt worden voor een definitief weggooien, voor altijd. En dat is nou net niet waar het om gaat. Het woord is dus niet duidelijk, hè? Heeft God zijn volk verstoten? We zouden in Nederlands ook kunnen zeggen, ja, hij heeft het wel verstoten, maar daarna komt het alsnog goed. Dan zeg ik, ja, maar dat is niet de betekenis van het woord verstoten. Zeker niet hier in het Grieks en hier in de Bijbelvers. Verstoten wil zeggen weggooien en God heeft zijn volk niet weggegooid. Dat is wel wat algemeen geleerd wordt. Algemene lering is immers altijd ten faveur, want je moet er wat plechtige termen bij gebruiken dan. Van de kerk, zou ik maar zeggen. En dus is de gedachte, God heeft voor altijd het Joodse volk, dan wel Israël, want dat onderscheid is men al lang vergeten, heeft hij aan de kant gegooid. En daar is de kerk voor in de plaats gekomen. Punt. Einde van het verhaal. En het blijft altijd zo tot aan... Tot Paas en Pinkster op heeft afgelegd. Tot Sint-Jutemis. Dat wil zeggen dat Israël natuurlijk is, dat heeft geen toekomst meer. Er zijn niet nog profetieën die nog aan Israël vervuld zouden moeten worden. En dus geeft men in het algemeen een bevestigend antwoord op deze vraag. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, men zal niet zeggen ja, maar men bedoelt het wel. Men kan niet ja zeggen, iedereen begrijpt dat het antwoord nee moet zijn op deze retorische vraag. Dus men zegt nee, maar verzint dan natuurlijk een theorie waardoor het toch alsnog ja wordt. He? Er zijn veel mensen die daartoe in staat zijn. Toch? Nou, je krijgt ze dagelijks op de radio en televisie te horen. Nou, Den Haag. Vandaag. Het antwoord is nee, maar het wordt toch ja. En andersom. He? Nou goed. Laten we het er niet over hebben. Heeft God zijn volk weggegooid in de zin dus van definitief zo afgedaan? Het antwoord is uiteraard nee. Sterker nog, er staat dat zij verre. Of andere vertalingen zal wel hebben volstrekt niet. Ja. Nieuwe vertaling, hè? Ja. MBG. Volstrekt niet. Dat zij verre. En Paulus heeft een heel argument, dat vind ik zo leuk. Hij komt niet met een ingewikkelde filosofie. Hij zegt dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Leuk is dat, hè? Ik weet niet of het u een bal interesseert, maar sommigen soms wel. Dus ik probeer hem even. Een jaartje of 200 geleden bijna hadden wij in Nederland een soort opleving in de protestantse kerken, zal ik maar zeggen. Genaamd het Revij. Een soort terugkeer naar de schrift was dat nadat men toch via het bedrijven van theologie wel erg ver van de Bijbel was afgedwaald. Maar raad eens hoe dat kwam, dat revij. Het opstaan en opwekking noemen wij dat in gewoon Nederlands. Zij noemden dat in hun gewoon Nederlands, Frans tijd, het réveil. Réveil. Nou, ja. Maar hoe kwam dat? Er is maar één heel eenvoudige verklaring voor. Er is een dikke boek over geschreven, maar er is maar een heel eenvoudige verklaring voor. Er waren Joodse gelovigen. Zo gelovigen met een Joodse achtergrond. Da Costa, Cappadocia en nog zo, want die namen kan ik allemaal niet onthouden. Maar zo'n hele rij van die namen. Het merendeel was Joods daarvan. Nou ja, en gereformeerd. En dus is de vraag, heeft God zijn volk verstoot? En Da Costa moet gezegd hebben, nee, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham. Dus dat gaat niet op dat verhaal dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En dus waren al die lui giliasten, heet zoiets. En dat is niet een vies woord, hè? Nee. Dat wil zeggen, zij geloofden in een nog toekomstig duizendjarig rijk. En dat is niet eens het belangrijkste, want het heeft met die duizend jaar al helemaal niks van doen. Waar het over gaat, niet met dat het duizend jaar is, heeft er niks mee van doen. Waar het wel mee van doen heeft, is met de beloften Gods in het Oude Testament aan Israël gedaan. En in het Nieuwe bovendien nog herhaald ook, dat die aan Israël alsnog zullen vervuld worden. Letterlijk, niet aan de gemeente, maar aan de 12, dan wel 13 stammen van Israël. En dat dus de troon van David in Jeruzalem hersteld zal worden. En herstelt Jeruzalem enzovoort. Dat is wat ze geloven. Hm? En niet op een nieuwe aarde, op een oude aarde. En veroorzaakt uiteraard door de wederkomst van Christus. Hetgeen dan dus niet hetzelfde is als de jongste dag enzovoorts. Nou ja, langzamerhand is die opvatting weer uitgestorven. Na verloop van tijd. Maar het is het oude christelijke geloof uiteraard. Ook van de oude kerkvaders, zal ik maar zeggen. Ik vind dat een rare term, kerkvaders. Kerk heeft maar één vader. Nou, laat me zitten. Maar het is altijd wat men gelooft. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. En begrijp je me goed. Hij zal niet alleen in de toekomst Israël aannemen, in de zin van het Joodse volk, en het eerst tot geloof brengen. Ja, nee, door verdrukking. Nou ja, en prediking, logischerwijze. Ja, die prediking is er in onze dagen ook, al in de verdrukking niet. Althans, niet van Gods wegen. Dat kan niet, want God is langmoedig over ons en over iedereen enzovoort. Wil het allen tot bekering komen. Ik las van de week nog. Het kwam via internet bij me terecht. Maar en via internet krijg je de meest gore onzin, want iedere idioot. Die wil, kan natuurlijk zijn ei kwijt op dat net, hè. Dat is waar, hè? Vroeger zagen ze daar geen kans voor. En tegenwoordig heeft iedereen wel zo'n computer. Anders gebruiken ze die van de buurjongen. Dan kregen die rond. Dus toen kwam het verhaal weer eens een keer voorbij. Dat God Hitler en de nazi's gebruikt had. Om de Joden weer eens. Hè? Zo'n verhaal. Het verhaal stak weer eens op. Nou goed, en ik heb er dus geen nette woorden voor om het verder te beschrijven. Maar het is volgens volstrekt in strijd met de Bijbel natuurlijk. De Bijbel zegt, God bemoeit zich niet met de wereld. Hij is langmoedig daarover. En als het zo is dat men erop uit geweest is om de Joden uit te roeien, denk ik dat het van de duivel was. Want die zal gedacht hebben, als de Joden er niet meer zijn, kan God zijn plan met de Joden ook niet volvoeren. En dat kan ik redelijk goed aantonen, omdat in het Oude Testament de duivel diezelfde streken ook al had. Want toen waren er ook al jodenvervolgingen, de dagen van het Medo-Persische Rijk. De dagen van Esther, zal ik maar zeggen, toch? En ver daarvoor pogingen om het huis van David uit te roeien. En dat het nog bestond, nou, dat die lijn althans nog bestond, hing ook maar aan een zijden draadje. Omdat er toevallig nog één in leven gebleven was. Ja, daar is de duivel altijd op uit geweest. Nee, ja, tot in onze bedeling aan toe. Want in de eerste eeuw van het christendom, om zo te zeggen, heeft men op kans gezien alle levende afstammelingen van David uit te roeien. Nee, de een of andere Romeinse keizer heeft het nog geregeld. Wie het maar was. Hè? Maar zijn naam hoeven wij ons niet te herinneren, denk ik altijd. Maar goed. U begrijpt al waar dat over gaat? Dat is niet wat de Heer doet. Wat de Heer doet, hij heeft de wereld losgelaten enzovoorts. En hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En in de toekomst zal hij via speciale verdrukking die hij over Israël zal brengen... Niet de antichrist, die hij over Israël zal brengen. Nee, niet via de antichrist, maar via de Russen. Dat is niet de antichrist, al worden ze het soms verward. Ja, ja, allemaal van die vreemdelingen zijn dat. Toch staan ze duidelijk in de Bijbel, hoor. God zelf zal heidenen ten strijde verzamelen tegen Israël. Niet antichrist, God zelf zal dat doen. En hij zal hem brengen in die 3,5-jarige verdrukking... die moet leiden tot een officiële bekering van het Joodse volk. Dat is in de toekomst. En in het verlengde daarvan krijg je dan dus... de oprichting van het Messiaanse Rijk op aarde. Nou ja, goed, niet meteen van de ene op de andere dag... maar dat komt er daarna aan. Daar hebben we het nu verder niet over. Maar God heeft zijn volk niet alleen niet verstoten... voor wat betreft de toekomst, maar voor het heden ook niet. Net zo min, God heeft zijn volk niet verstoten. Want, zegt Paulus, ik ben toch ook een Israëliet... uit het zaad Abrahams, van de stam van Benjamin... Het wordt misschien iets anders als je de nadruk gaat leggen op volk. In de zin van het volk als volk. Enkelvoud namelijk als geheel. Maar ik denk dat Paulus hem hier ook zo leest. Het volk als geheel. En zegt, nou ja, ik maak aan de ene kant deel uit van het volk. Maar aan de andere kant, ik ben niet verstoten. Dus voor zover God het volk verstoten heeft, geldt het in ieder geval niet voor heel het volk. En dus geldt het niet. Heeft God zijn volk verstoten? Nee dus. Nou ja, en hij legt ook uit hoe dat zit. Want, zegt hij, volgende verse, met name vanaf vers 4 en 5, of lees vers 5 dan, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. De gedachte is namelijk dat God een deel van het volk verstoten heeft, en dat is niks bijzonders, want dat heeft hij met de heidenen ook gedaan. Alle ongelovigen namelijk. En de enige manier om daar onderuit te komen is tot geloof komen, alsnog in de Heer Jezus Christus. Want dan behoort men tot dat overblijfsel dat niet verstoten is. Dat is nu zo, dat is in de toekomst net zo. Enige bijzonderheid, enige bijzondere verschil in dit verband tussen onze bedeling en de volgende is... dat in onze bedeling het volk officieel bij monden van de regering, of wie dat maar is dan, ongelovig is. En dat in de toekomst datzelfde volk bij monden van de regering alsnog tot geloof zal komen. Ik heb het hier natuurlijk vaker gezegd, maar voor de volledigheid moet ik er altijd voor bij zeggen, omdat we het verschil zouden begrijpen. Onze regering hier in Nederland is ongelovig, maar u en ik, wij zijn toch gelovigen? En andersom kan ook. Toch? Maar dit is geen christelijk land waarin wij leven. Allang niet meer. Tenminste, officieel niet in elk geval. Niet meer. Nee, zuster, Engeland wel, officieel wel, en Amerika ook. Ja, dat is zo. Wat het waard is, weet niet, maar het gaat maar om officiële dingen natuurlijk. Hè? En het punt is dat het Joodse volk officieel ongelovig is, in der tijd bij monden van het Sanhedrin een keertje of 3, 4 officieel de Heer Jezus als de Messias heeft afgewezen. Daar heb ik het nog niet eens over dat men hem ook gekruist heeft. Want daar gaat het verder ook niet om. Ze hebben hem afgewezen als de Messias, ook na zijn opstanding. Meerdere malen. Toch, men leest de handelingen. En het wachten is erop dat de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk alsnog die naam des Heren zal aanroepen. Dat zullen zij ook doen. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, zegt de Bijbel. Maar het heeft niks te maken met individuele Joden. Met individuen. Het staat er volkomen los van. Toch? Dat is bij de Joden zo, dat is bij ons ook zo hier in Nederland. Maakt verder niks uit. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, als je bedoelt het volk officieel als volk... Dan zal het in ieder geval in de toekomst alsnog tot bekering komen. Dus ook dan is de term verstoten niet van toepassing... Maar in onze tegenwoordige tijd heeft God zijn volk verstoten... Nou ja... Niet definitief, maar bovendien zijn gelovigen uit de Joden ook in onze dagen. En ook altijd geweest. In de gemeente weliswaar een minderheid, maar ze zijn er altijd geweest. Nou ja, een minderheid. Niettemin dikwijls toch van grote invloed, hoor. Vergis u maar niet. En ik persoonlijk heb stellige indruk dat in de loop van de geschiedenis van de gelovigen, ik zeg met opzet niet het christendom, ik bedoel de geschiedenis van de gelovigen, ik heb de indruk dat juist gelovigen uit de Joden daar een belangrijke rol altijd in hebben gespeeld, voor zover ik iets van die geschiedenis ken dan. Toch. Nou goed. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus, dat kan niet, want er zijn Joden vandaag die geloven, toch? Enzovoort. Dat is ook het probleem altijd geweest in de discussie over de vraag of men aan Joden het evangelie moet prediken of niet. U weet dat het wordt jaar in jaar uit ter discussie gesteld. Dus je hebt er voorstanders van, je hebt er tegenstanders van. En mijn vader zei ervan, geloof dat ik het laatst al aangehaald heb hier ook. Mijn vader zei ervan, ja, nou, een paar jaar terug. Dat zei hij 10 jaar terug trouwens, 12 jaar terug. Maar hij zei toen, ja, een paar jaar terug mochten we het Joden het evangelie niet brengen, want de algemene gedachte was dat ze toch altijd verloren waren. Volk van godsmoordenaars immers, een Jood kon niet behouden worden. Dat heeft men eeuwenlang ook zo gepropageerd. Dus moet je het evangelie niet brengen, want dat werkt toch niet. En in onze dagen notabene zegt men, je moet de Joden het evangelie niet brengen omdat ze vanzelf wel behouden zijn. Omdat ze Joden zijn. Omdat ze nog eenmaal behoren tot het uitverkoren volk. En beide is even dwaas natuurlijk. En bovendien zeer racistisch en discriminerend, als ik eens wat mag zeggen. Toch? Want Joden zijn ook mensen. En net als wij. En wij zijn dus zondaren van geboorte. Toch? Want er is niemand rechtvaardig. Er is niet tot één toe. En ze worden om niet gerechtvaardigd. Jood of heiden. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En zo verder. Romeinen 3. En daar gaat het specifiek over dit onderwerp overigens. Toch? En het probleem van welke theorie dan ook is dan toch dat er altijd gelovige Joden geweest zijn. Ja, in de tijd dat men zei, je hoeft Joden niet het evangelie te prediken, want ze zijn toch verloren, waren er toch gelovige Joden. Ze waren zelfs netjes lid van de diverse kerken enzovoorts. Vreemd genoeg, toch? En onder die evangelici die nou roepen van, je moet de Joden het evangelie niet brengen, want ze worden er toch behouden. Dat was vanzelf al geregeld. Die weten ook dat er gelovige Joden zijn, ook in onze dagen. En vraag het maar eens aan die Joden. Vraag ze maar eens hoe ze tot geloof zijn gekomen. Nou, de twee opties, hè. De een is door de prediking. En de andere is door het lezen van het Nieuwe Testament. En meestal gaat het wel samen, want 100% gescheiden is dat maar zelden natuurlijk. Hè? Prediking kan niet zonder het lezen van de Bijbel. Het lezen van de Bijbel gaat dikwijls toch gepaard met prediking. Maar in ieder geval, totdat men het evangelie hoort. En gelooft. En dat is precies de Bijbelse gedachte. Maar hoe is dat met ons heidenen? Toch precies eerder. We horen de prediking en we lezen de Bijbel. Toch? Nooit anders geweest. Heeft God zijn volk verstoten in de zin van verworpen of weggegooid? Het antwoord is, dat zij verre. Natuurlijk niet, maar er zijn eenvoudige argumenten voor, zeg maar. Dus, want ik ben een Jood. Die 12 apostelen waren trouwens ook Joden. En zo verder. Huh? Want ik ben ook... En dat volgende punt. Ik kan nog net even voor de pauze. Volgende punt. Nou zeg ik steeds Jood. Ik deed het met opzet, hoor. Maar de volgende vraag is dan dus... Nou, wat is dan de volgende vraag? Israëliet? Ja, het punt is dat heel het woord Jood er niet staat. Vind ik leuk. We stonden toch even op het verkeerde been. Hij zegt, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams, van de stam van Benjamin. En dus is de vraag... Als je niet al te arm van geest bent, denk ik, laat me zitten. En dus is de vraag, waarom zegt hij niet gewoon, heeft God het Joodse volk verstoten? En antwoordt hij dan met, want ik ben een Jood. En waarom zegt hij dat niet? Omdat die dubbele bodem er constant achter zit. En met nadruk zegt hij, van de stam van... Nee, Juda, dat was je natuurlijk ook niet. Maar van de stam van Benjamin. U kent het verhaal. Een Jood is iemand die afstamt van of Juda of Benjamin of wellicht Levi. Want een deel van de stam van Levi was natuurlijk ook toegevoegd aan die twee. Vanzelfsprekend, maar ze telden niet apart, hè, die stam van Levi. Ze hadden geen eigen grond immers. Levieten leefden verspreid onder alle stammen van Israël. Dus de twee en de tien scheiden, gaat een deel van Levi mee met de tien en een ander deel van Levi gaat mee met de twee. En het verhaal is hier tegenwoordig, als je Levi, je Jood bent en je heet Levi, dan zal je wel van de stam van Levi afstammen. Is het, hè? Of je heet Cohen, priester, namelijk, ja, dat moet dan uit Levi zijn. Maar goed, daarna denk ik altijd, ja, maar iedereen kan zo heten zonder het te zijn, hoor. Toch? Ja, ik ken iemand die heet dokter, maar die is het niet. Nee. Nou goed, laten we zitten. Waarom zegt hij niet, ik ben toch een Jood, omdat het daar niet om gaat natuurlijk. Want de achterliggende gedachte is, dat gaat om de 12 stammen Israëls en niet alleen maar om de Joden. En Paulus zegt, ik ben Israëliet, hoorde tot dat volk dus, dat volk waar God die beloften aan gedaan heeft vroeger. En die beloften zijn gedaan aan alle stammen Israëls en niet maar aan twee of ook niet maar aan tien, maar aan alle stammen Israëls. En hij zegt, nou, ik ben uit een van die stammen van Israël, uit Benjamin. Maar door het zo te formuleren, punt 1, distancieert hij zich van de Joden en van het Judaïsme als zodanig. Maar punt 2, en misschien is dat wel punt 1, hij associeert zich met Benjamin. Hij zegt, ik ben uit de stam van Benjamin. En we vragen nou meteen, hoe komen het Benjaminieten nou bij de Joden? Hoe komen die van de stam van Benjamin nou bij de stam van Juda terecht? En het antwoord hebben we een van de vorige keren gelezen. Hè? Opdat er een licht van Jozef zou zijn bij Juda. Benjamin werd aan de stam van Juda meegegeven van Gods wegen om daar tot licht te zijn. En dat is precies de functie die de apostel Paulus vervult. Hij is Israëliet en hij vertegenwoordigt eigenlijk de 10 stammen bij de 2. Of zoals ik eerder gezegd heb, en zoals we later nog zullen zien, de apostel Paulus is niet de man die officieel, let op het woord officieel, hè? In de praktijk hebben we het nou niet over, officieel. Paulus is officieel niet de man die als Jood het evangelie brengt naar de heidenen, want dat was Petrus, zoals het zwart op wit in de Bijbel staat. Paulus was officieel de heiden, dat wil zeggen, een uit Benjamin. En eigenlijk de vertegenwoordiger van de 10 stammen dus, maar in ieder geval de heiden, de Romein was je in elk geval, de heiden die het evangelie predikt aan de Joden, officieel. En in de praktijk, ja, in de praktijk deed hij dat ook, maar andersom ook natuurlijk. Die heb je toch, hè? Beide is simpel aantoonbaar. Maar officieel was het Petrus. Die het evangelie van de Joden bracht naar de heidenen. Paulus is de heiden die het evangelie brengt aan de Joden, officieel. En daarmee staat hij natuurlijk ook model, maar Paulus helemaal staat model, voor de gemeente, de positie van de gemeente in onze dagen. Wij zijn heidens in de zin van niet Juda, niet Joods. En onze eerste verantwoordelijkheid is natuurlijk om het woord Gods, de waarheid te bewaren, te prediken. Maar primair dus aan waar het vandaan komt. En die het kwijt zijn. Aan de Joden dus. Dat is onze eerste gemeentelijke verantwoordelijkheid. Romeinen 1, vers 16. De evangelie kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. En als wij als gemeente uit de heidenen het evangelie zouden moeten prediken, dan normaal zou het Israël zijn die het evangelie predikt aan de heidenen. Maar Israël zelf geloofde niet. En dus omgekeerd, wij zijn nu heidenen en we zijn wel gelovig. Welke verantwoordelijkheid hebben wij dan om het evangelie dus te prediken aan de Joden? En God zij dank, er zijn ook altijd, die zending onder de Joden is ook altijd bedreven. En gelukkig niet altijd zo omstreden geweest als in onze dagen. Nee, dat is waar, ook in Nederland hoor, zeker. De Jodenzending heette dat. Zeker wel, meerdere organisaties. Ja, schiet me zo'n paar namen te binnen. Maar dat is over de hele wereld zo geweest. Jodenzending. Tegenwoordig bestaat het nauwelijks meer. Want het is over het algemeen verworden tot steun aan Zionisten. Ondersteuning van de Joodse staat in plaats van het prediken van het evangelie. Ja, dat is zo, ja. Als je als christen wat wil doen voor de Joden, sturen ze Neshamin, of de manier mag die.
Een boom.
Ja, dan kan je een boom gaan planten in het zoeklichtbos of iets dergelijks. Enzovoort. Maar ja. Nou, dat is alweer een poosje terug, zuster. Met opzet neem ik wat oudere dingen, dat is makkelijker. Hè? Maar, hè? Of je kiest voor de. Waar hadden we het ook alweer over vorige keer? Je kiest voor Boeddha in plaats van Bachman, want dan krijg je 100 gulden en dan gaat er een Neshamin. Niet? Zo is het toch? Zo was dat toch? Nou goed, laten we het er maar niet over hebben verder. Maar zo is dat. En als je het evangelie wil brengen aan de Joden, ja, dan word je van alles beschuldigd, hè? Van. In de eerste plaats is het natuurlijk racistisch dat je één bepaalde groepering op het oog hebt. Dat mag al niet. Hè? Hoe je dan het evangelie moet prediken aan je buren, weet ik ook niet. Ja, maar vooruit. Dat lijkt me toch ook discriminerend. Wie zou je ook zijn, ja. Als je iemand speciaal op het oog hebt, toch? Nou goed. En vervolgens wordt er gezegd, maar die lui hebben al een religie. Ze hebben al een godsdienst. Ja, wij brengen ze ook niet een godsdienst. Wij willen ze ervan verlossen. Daarom brengen we zelfs het evangelie aan gereformeerden. Moet ik natuurlijk allemaal niet zeggen, maar. Hè? Wat zegt u, broeder? Oh, ik had baptisten moeten zeggen, vindt u. Oh. Ja, ja. Nou goed, en gedoopt. Ja, ze moeten gereformeerd, hervormd en gedoopt worden. Ik zit er niet mee, hoor, met dit soort onderscheidingen. Niet dat ik er iets tegen heb. Ik heb er gewoon helemaal niks mee. Voor mij bestaat het niet, zulke dingen. Je bent een gelovig of je bent geen gelovig. Als je ergens van een club lid wil worden. Met verheven doelstellingen moet je dat zelf weten natuurlijk. Maar daar is de Heer geen lid van in elk geval. Toch? Ja, als je dat zou denken. Dat is dus niet zo. Dus dat is het punt niet. Maar men zou allemaal het evangelie horen. Dat is het verhaal, toch? Wie men ook is. Want men zal door geloof behouden worden. Nou goed. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, het betekent Gods belofte zullen aan Israël vervuld worden. Al is het dan maar aan een deel van de afstammelingen. Dat blijft natuurlijk zo. Alleen aan de gelovigen. En Paulus zegt, nou is onze dagen ook zo. Want ik ben een Israëliet. Ongeacht welk moeilijk verhaal erachter steekt. God heeft zijn volk niet verstoten. En we zouden dus het evangelie brengen in onze dagen en ook in een volgende bedeling, uiteraard. Want het is altijd zo geweest, volgende verse, dat slechts een overblijfsel behouden wordt. Dat was altijd al zo, dat was in oud-testamentische tijd zo, dat is in onze tijd zo, dat is in de toekomst ook zo. En met bedelingen heeft dat dus niks van doen, hè. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. He? Ja, ik weet ook niet wat ik of niet gegeten heb. En zo gaan we weer terug naar Romeinen hoofdstuk 11. God heeft zijn volk niet verstoten, vers 2. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. En daarmee ook erkend heeft. De gedachte is, God heeft beloften gedaan aan Israël. Heeft zich aan Israël verplicht. Heeft het volk gekend in de zin van dat er gemeenschap is. Hè? En dat wordt ook inderdaad nagekomen. Die beloften aan Israël zullen uiteraard net zo letterlijk als ze gezegd zijn ook vervuld worden in de toekomst. Maar er zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. Zoals we al besproken hebben, ook naar aanleiding van vers 6 van hoofdstuk 9. U weet wel, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. God heeft zijn volk niet verstoten, maar wat is nou eigenlijk zijn volk enzovoort? Daar gaat het steeds over. En hier wordt een andere lijn gevolgd. Hij zegt nu, God heeft zijn volk niet verstoten. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Dat wil zeggen, ze zoeken een einde te maken aan mijn ziel. Aan mijn wandel dus, hè? Aan mijn leven in de praktijk. Dat zij, Elia in de tijd. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Dat wil zeggen, wat is Gods commentaar op die opmerking van Elia? Het antwoord is: ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Met andere woorden, Elia was niet alleen, er waren nog 7000. En de vertalers die kennelijk goed konden rekenen, hebben dus nog ingevuld. In het vers hebben we dat gezien. Ik heb mijzelf nog 7, dus het waren er 7001, denk ik dan altijd. Maar goed. Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En dan meteen vers 5, om de lijn even vast te houden. Alzo, dat wil zeggen op deze wijze, dezelfde manier. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, in de dagen van Elia was het volk als volk, en zeker via de koning, Achab, ongelovig en ontrouw aan Jehovah. Men diende de Baal op initiatief onder andere van zijn echtgenote. Nou ja, de vrouw Izebel, denk ik dan altijd. Maar dat was ze. Maar ze dienden dus de Baal. Maar niettemin, er waren 7000 gelovigen in Israël in die dagen. En daar zorgde de Heer ook voor. Nou ja, voor Elia, maar voor die anderen ook. U weet wel, zaten ze niet verscholen in... waren ze niet gevlucht, zaten ze niet in spelonken enzovoorts. Jawel. Maar goed, er was dus een gelovig overblijfsel, en daar zorgde de Heer wel degelijk voor. En dat was toen zo, zegt Paulus. Maar het punt is dat het nu ook zo is. En dat niet alleen. De gedachte is natuurlijk heel die geschiedenis van Elia en het overblijfsel in de dagen van Elia een voorafschaduwing is, in de Bijbel althans, een vooruitbeelding is van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Israël officieel ongelovig. Dat wil zeggen, dat is dan een Joodse volk uiteraard. Maar een deel ervan is wel degelijk gelovig. En dat heet dan ook altijd, heel de Bijbel door, het overblijfsel. Of eventueel het gelovig overblijfsel. Je vindt die leer daarvan dan ook inderdaad in het Oude Testament vele malen terug. Dat wil zeggen, er wordt heel dikwijls gesproken in het profetisch woord, maar ook onder andere omstandigheden, over ditzelfde overblijfsel. Dat wil zeggen een minderheid. En daarop zinspeelde de apostel Paulus al in hoofdstuk 9 natuurlijk, in vers 25. Indien de Heer Zebeot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Of die andere uitspraak uit Jesaja 10. Al waar het getal der kinderen is als gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat is vers 27 daar immers, van Romeinen hoofdstuk 9. Een minderheid. Een overblijfsel. Een minderheid. Dat is er altijd geweest. Dat is er in onze dagen ook. En het aardige is dat je... Ik heb mijn lijstje niet bij de hand, maar dat is maar goed ook, want ik heb zo'n lijst van schriftplaatsen waar over het overblijfsel gesproken wordt in het Oude Testament. Maar de eerste herinner ik me wel. De eerste was dat Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. En dat Jozef tegen zijn broers zegt: nou ja, maak je maar geen zorgen, want God heeft dit allemaal zo geregeld om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Dat wil zeggen, opdat ze die hongersnood van die dagen zouden overleven. Omdat God hen leven, namelijk voedsel, zou geven, enzovoorts. Het was dan wel langs een ingewikkelde route, via de omzwervingen van Jozef, om zo te zeggen. Maar niettemin gebeurde dat. En in onze dagen is dat hetzelfde het geval. Want dat deel van Israël dat nu behouden wordt, wordt behouden omdat het in het buitenland... Dat wil zeggen, buiten het Jodendom, buiten Israël, geconfronteerd is geworden met Jozef. Of is die te moeilijk? Toch niet na de afgelopen studies die we hier gehad hebben. Ze komen buiten het Jodendom in aanraking met de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, enzovoorts. En ze komen dus in aanraking met de gemeente. Daar komt het op neer. En worden daar ook aan toegevoegd. Dus niet binnen het Jodendom, maar erbuiten. Niet in de lege plaats, maar buiten de lege plaats. Overdrachtelijk gesproken niet in Canaan, maar in Egypte. En anders niet bij de twee, maar bij de tien.
Want,
hè? Of in de woestijn, dat is ook een variant die we in de Bijbel tegenkomen. Maar daar gaat het om. Om u tot een overblijfsel te stellen op aarde, wat is het, Genesis 49 of zo? 48, 47, maar in ieder geval daar ergens. Om u tot een overblijfsel te stellen op aarde en om u bij het leven te behouden bij een grote verlossing. En dat is natuurlijk allemaal symboliek al voor wat later gebeuren zou. En in bijzonder voor onze bedeling. Die hele tien stammen kwestie trouwens, die speelt in de geschiedenis van Jozef uiteraard, omdat de man Jozef heet, een belangrijke rol. Maar daar hebben we het nou niet over, hè? Meer, hè? Zouden we niet meer doen, hè? Nee. Dus terug naar deze verzen. Eerst even vers 4. Waar staat, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Dat is een populair vers ter onderbouwing van de klassieke leer van de uitverkiezing. Zo van, God zoekt ze zelf uit. God heeft toch zelf die 7000 staan. Ik heb mijzelf 7000 overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En als je verkeerd wil, en ja, die zijn er. Als je verkeerd wil, dan lees je dus dat God ervoor gezorgd heeft dat deze 7000 hun knie van voor Baal niet gebogen hebben. Maar dat kan het niet betekenen, zo was het ook niet. Bovendien blijkt dan dat we de geschiedenis niet goed kennen. Hij zegt, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat jullie overleefden in de vervolging van die dagen. Die 7000. Ik heb gezorgd dat er 7000 overleefd hebben. En dan is de vraag, wie dan? En als God heeft overgelaten, wel wie heeft hij overgelaten? En het antwoord is, wel, degene die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Of gewoon die hun knie niet gebogen hebben voor Baal, want dat staat er eigenlijk. Hebben die nog? Maar of ze hun knie bogen voor Baal, dat was hun eigen keus. Want iets als uitverkiezing bestaat wel. We hebben natuurlijk naar aanleiding van de eerste paar hoofdstukken van Romeinen uitgebreid ook bij stilgestaan. Er bestaat wel iets als uitverkiezing, maar God zegt precies wie hij kiest, namelijk elke gelovige. En hij geeft aan de gelovigen eeuwig leven. Hij laat ze over. Zelfs als er uiteindelijk een definitief oordeel komt over deze hele oude schepping, hij zorgt dat ze overblijven. De gelovigen namelijk. Zie. Moeilijker is het niet, en dat is in onze dagen ook zo. Goed. En dus alzo is er in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Alzo wil zeggen, naar de verkiezing der genade. Op deze manier, God zorgt dat er zo'n overblijfsel is. Kortom, God zorgt dat ze overblijven. En die zorg is er voor degene die uiteraard in hem geloven. Vertrouwen stellen op zijn woord enzovoorts. En dan nog blijft het genade, want vergis u niet, het is geen verdienste, überhaupt niet. Het gaat om geloof. Het gaat er trouwens ook niet om iets wat men gedaan heeft. Gaat erom dat men niet meegegaan is met anderen en wat gedaan heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat erom dat men de meerderheid in het kwade niet volgt, zoals de uitdrukking luidt. Het gaat erom dat men trouw blijft aan de Heer en aan zijn woord enzovoorts. Dan namelijk krijgt men deel aan de genade Gods. Dat is in onze dagen ook zo uiteraard. Dat is echt geen verdienste. Maar het idee is gewoon dat God kiest en ieder die gelooft. Zo is dat nou eenmaal. En die heeft die keuze ook van tevoren vastgesteld en bekendgemaakt. En de prediking is ook deze prediking, dat God de gelovigen kiest. Het punt is alleen dat eventueel wij moeten kiezen om te geloven. Dat wil zeggen, de keuze is dus in tweede instantie aan ons. Toch? Dan ben ik in gedachten weer in de tent, dan ben ik 40 jaar terug, denk ik, of langer. Ben ik weer in gedachten in de tent en dan hoor ik nog, wie het was, weet ik niet meer. Maar hoor ik nog uiteenzetten dat God als het ware, bij wijze van spreken, een streep getrokken heeft. En gezegd, nee, degene die aan die kant staan, die geef ik eeuwig leven. En degene die aan de andere kant staan, niet. Dus je krijgt 5 minuten de tijd. dan heeft hij toch gekozen. Hij is de keuze bekendgemaakt, daarnaast de keuze aan de mens. De keuze van kies dan heden wie gij dienen zult. En zoals op de auto van de tent stond, of de paasauto, of paasvrachtwagen, ja, stond op kiest het leven. Precies. En dat is de keuze die mens zou moeten maken. Dat is de enige zin van de prediking ook natuurlijk. Als het geen consequenties zou hebben, als de mens niet op zijn minst voor een keuze zou plaatsen, dan heeft het ook helemaal geen zin, uiteraard. En vandaar dat die klassieke leer van uitverkiezing natuurlijk een volstrekt verlammende uitwerking heeft. Want in de praktijk leer je dan dus gewoon fatalisme. Hè? Zo van je sukkelt maar in het ander door het leven. Als je uitverkoren bent, dan komt het wel goed. Als je niet uitverkoren bent, niet. Dus waar zou je zorgen over maken? En dan, dan heb je er geen godsdienst bij nodig dus ook meer. Op geen enkele manier. Hè? Toch? Het verlamt de mens. Dat is hetzelfde trouwens als de leer van alverzoening trouwens, hoor. Dat is ook precies hetzelfde. Uiteindelijk, in essentie precies hetzelfde. Zo van, nou ja, het komt toch wel goed, dus het maakt toch niks uit dat allemaal wat je doet. God regelt het wel. En waar zulke leringen vandaan komen... Kijk, het zijn heel verschillende leringen inhoudelijk, maar de essentie van is gelijk. Die zegt, ach mens, we maken je druk... Het is allemaal in de hand gods, het komt wel voor elkaar, of niet, maar je kunt er toch niks aan doen. Zie? En waar dat vandaan komt, dat weet u natuurlijk, hè? Goed. Nee, God kiest inderdaad gelovigen. Degenen die hem dienen willen, trouw zijn aan hem enzovoorts. En hij geeft hen leven, uitgebeeld in, hij doet hen overleven in dit geval, hè? En alzo dus... Namelijk naar de verkiezing van Gods genade is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Als een Jood tot geloof wil komen, is niks wat hem hindert. Je kunt ook niet zeggen, een Jood kan niet tot geloof komen, want God heeft het Joodse volk verstoten, want God heeft hen niet verstoten. Toch? Is helemaal niet zo. Integendeel. Want het evangelie in Romeinen 1 vers 16 is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En God is rijk over allen die hem aanroepen. Romeinen 10 vers... deze bladzijde dus, Romeinen 10 vers 12. En zo verder. En dan meteen vers 6 komt het commentaar wat ik eigenlijk al gaf. Namelijk, en indien het door genade is, zo is het niet uit de werken. En dan komt een heel simpele redenering. Een waar je geen spel tussen kan krijgen... Indien het door genade is, dan is het niet uit werken, want anders is genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Dat is een poging tot definiëren van begrippen als genade en werk, denk ik altijd. Voor zover de Bijbel daar dan zich mee bezighoudt met definiëren, want het is gewoon niet zo hoor. Maar de gedachte is natuurlijk eenvoudigweg dit, dat werken zijn werken omdat ze gedaan worden om iets te verdienen. Dat is wat werk is. Naar Bijbelse maatstaven en overal waar we het woord werk in de Bijbel tegenkomen. Werk wordt gedaan om iets te bereiken en in de praktijk om iets te verdienen. En genade is per definitie onverdiende gunst. En dat is de grote tegenstelling. Zie je? Bij werken moet men zelf iets doen om iets te bereiken. Bij genade bereikt men hetzelfde, maar men krijgt het cadeau. Zonder werken. En in de regel, u weet hoe dat gaat, waar men nog wel ziet dat men dingen niet bereiken kan, predikt men de genade. Maar omdat men het toch wel bezwaarlijk vindt om de mensen te zeggen dat ze toch niks kunnen bereiken, vindt men een mengeling van beiden uit. Eerlijk gezegd, maar ja, ik bedoel natuurlijk weer niet iemand te schoppen, maar ik zeg het dan maar. Eerlijk gezegd, heel de verbondstheologie komt daaruit voort. Namelijk, men schuift al die verbonden in de Bijbel in elkaar, en met name die van wet en genade. Dat kan natuurlijk niet, want ze zijn volstrekt tegenstrijdig, ze zijn elkaars tegenpolen. Werk is werk en genade is genade. En werk hoort bij wet, weet je wel. Nou goed. De wet der werken heet het immers. Maar men schuift ze in elkaar en men mengt ze met elkaar enzovoorts. En dan krijg je ook die redeneringen van wat is de basis voor de christelijke ethiek? De 10 geboden. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wel wat verbondstheologie in de praktijk inhoudt. Men schuift ze dingen in elkaar waardoor ze hun betekenis in de praktijk verliezen. En dat dan vervolgens kerken leeglopen, mensen er niks meer mee van doen willen hebben. Ja, daar heb ik alle begrip voor. Maar u begrijpt toch ongeveer wel waar ik het over heb. Die twee dingen kun je niet met elkaar mixen. Want dan hou je niks over. Als het een positief is en het ander is negatief. En je mengt ze met elkaar, wat hou je dan over? Niks. Nul. Of het een is links, het ander is rechts. Je mengt ze, wat ben je dan op de middenstreep? Terug naar af, denk je dan altijd. Daar hou je niks over. Alleen duurt wat lang voor men dat inziet. Maar zo is dat nou eenmaal. De Bijbel leert dat ook niet zo. Het is of het een of het ander. Aan de Galaten schrijft de apostel later. Ja, als je onder de wet wil leven, dan ben je van de genade vervallen. Als je stelt onder Mozes, dan is Christus u niet nut. Het is of het een of het ander. De Heer zelf zei trouwens al, niemand kan twee heren dienen. En hij had het over precies hetzelfde. Tegen de Joden die onder de wet leefden. Immers, gaat niet. Men moet van die wet verlost worden, voor zover men eronder leefde, moet men ervan verlost worden om daarna te leven uit de genade Gods. Het is of het een of het ander. En dus, verkiezing der genade, het heeft met wet niks van doen. Ik heb het nog eens nagevraagd aan de apostel Paulus en die zegt, nou ja, De zaligheid komt tot ons inderdaad buiten de wet om, helemaal. In Romeinen 3 staat dat al, hè? Rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder, dat wil zeggen buitenom, zonder de wet. En in Galaten schrijft de apostel dat we inderdaad niet, ook, dat ook de Joden niet uit de wet, maar uit geloof gerechtvaardigd worden, uit de genade dus in de praktijk. Je vindt overal precies dezelfde gedachte. En in laatste instantie lezen, zelfs in Timotheus, dat Paulus zegt, nou ja, degene die leraren der wet willen zijn, die verstaan zelf niet wat zij leren of bevestigen. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben, zegt hij. Nee, 1 Timotheus 1, de eerste versen meteen. En in alle brieven komen woorden van deze strekking voor. Voor, bedoel ik. Nou goed, wat dan? Vers 7. Wat dan? Hoezo? Wat dan? Wel, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Dat had hij natuurlijk al gezegd in hoofdstuk 9, vanaf vers 30. Maar het is weer dezelfde gedachtegang. Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Nee, maar degenen die niet zochten, hebben het gevonden. Weet u nog? En waarom heeft Israël het niet gekregen? Wel, omdat men zocht verkeerd. Men zocht het als uit de werken der wet. Hoofdstuk 9, vers 32. Het wordt niet voor niks herhaald door de apostel. Het is hoogst elementair. Hetgeen Israël, Joodse volk, levend onder de wet dus, per definitie, zoekt, heeft het niet verkregen, maar anderen hebben het wel verkregen. De uitverkorenen namelijk. Begrijp je me goed? Degenen die het verkregen hebben, zijn op grond daarvan uitverkoren. Niet andersom. En als het toch andersom is, dan moet ik het nog anders formuleren. Dan is de gedachte dat men tot geloof komt, op die grond uitverkoren is en dus verkrijgt. Zo kun je het ook zeggen. Dat lijkt me ook nog bijbels. Maar het is zeker niet zo dat men eerst uitverkoren moet zijn om op grond daarvan dan ooit een keer tot geloof te komen, dan wel de zaligheid te verkrijgen of zoiets. Dat is gewoon niet zo. En voor zover God ons heeft, Efeze 1, vers 4. Voor zover God ons heeft uitverkoren van voor de nederwerping, grondlegging staat er, van voor de grondlegging der wereld, hebben jullie? We zullen zeggen, dat was toch voordat wij tot geloof kwamen? Ja, u weet wat er dan gebeurt, hè? Als je erover gaat discussiëren. Dan zegt men, ja, maar God wist dat wij tot geloof zouden komen. En dus heeft hij ons al van tevoren uitverkoren. Later vergeet men dat, hoor, want later is men van gedachte, God heeft ons uitverkoren en daarom zal hij ons tot geloof brengen. Meestal andersom. Door moeite en strijd moet je dan tot geloof komen en dat is dan de uitwerking van de verkiezing van God enzovoorts. Het is allemaal dwaasheid, er staat niks van in de Bijbel. Nee, Efeze 1 vers 4 zegt niet dat God ons heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat staat er niet hoor. Dat staat dat hij ons in hem, gelijk hij ons in hem heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. De gedachte is een heel eenvoudige. De gedachte is dat naarmate wij, of voor zover wij, deel hebben aan Christus en aan zijn leven en dus wedergeboren zijn, hebben wij deel aan zijn verkiezing, zijn uitverkiezing. Dat wil zeggen, God heeft Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. En daar waar wij deel hebben gekregen door geloof en wedergeboorte aan het leven van Christus. En dus vers 3, één vers eerder. Efeze 1 vers 3. En dus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, hebben wij dus ook deel aan zijn uitverkiezing. En zo staat het daar ook. Want er staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, zoals daar zijn, dubbele punt. Nou ja, er staat gelijk. Gelijk, dat is toch zoals? Zoals, punt 1, hij heeft ons in hem uitverkoren. Volgende vers, hij heeft ons in hem gepredestineerd, want dat is iets anders. Hij heeft ons in Christus begenadigd. Toch? Volgende vers. Enzovoorts. En in hem hebben we een erfdeel ontvangen, maar goed, die vindt daar een opsomming van 7. De eerste daarvan is, we zijn uitverkoren in Christus. En de tweede daarvan is, we zijn in Christus tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. En het verschil tussen uitverkiezing en predestinatie is simpelweg dat uitverkiezing heeft te maken met het verleden. Eruit. Uit het verleden gehaald, om zo te zeggen. En predestinatie, tevoren verordineren, wil zeggen tevoren de toekomst bepalen. Die twee zitten uiteraard aan elkaar vast, maar het zijn twee verschillende dingen. Ja. Genomen uit en bestemd voor toekomst. Genomen uit het verleden en bestemd voor een specifieke toekomst. Maar ja, dat hoort natuurlijk bij elkaar, hè? Want uitverkoren uit heeft weinig zin als het niet bepalend is voor de toekomst die eraan vastzit. Logischerwijze. Maar fundamenteel in de Bijbel zijn twee verschillende dingen. Nou goed, maar die verkiezing, daar hebben we deel aan sinds wij in Christus zijn. Dat wil zeggen sinds wij gelovig zijn. Sinds wij de keuze voor hem gemaakt hebben, om zo te zeggen. En zo staat het er ook. In hem uitverkoren. Niet uitverkoren om in hem te zijn, maar in hem en op grond daarvan uitverkoren. Dat is makkelijk genoeg uit te leggen, want dan nemen wij als voorbeeld Rut. Uit de Oud-Testamentische geschiedenis, de Moabitische, toch? Die trad toe tot het volk Israël en meer in bijzonder tot de stam van Juda. Zij werd dus Joods. En ze zei tot de Joodse schoonmoeder, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dus werd ze gesteld onder de Israëlitische, dan wel Joodse wetten. Daar maakte ze ook aanspraak op vervolgens via de wet van de lossing. Men leest de geschiedenis enzovoorts. Ze was dus toen ineens een Israëlitische vrouw en maakte dus deel uit van het uitverkoren volk. Moeilijker is het niet. En wij als heidenen, wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en worden dan door hem toegevoegd aan het volk dat in hem uitverkoren is. En zo doet de Heer dagelijks toe tot de gemeente. En wie doet hij tot de gemeente toe? Degene die zalig worden. En omdat ze zalig worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er is echt niks moeilijks aan, hoor. Dan heb je nog de uitdrukking, zoveel als we bestemd zijn ten eeuwige leven. Wie zijn er dan bestemd voor het eeuwige leven? Dat is makkelijk genoeg. Degene die geloven. Niet die uitverkoren zijn. Degene die geloven. Dat is het Handelingen 13. Nou ja, zoiets. En zo verder. Dat wil zeggen, het zijn wel Bijbelse begrippen, maar men zou ze in het juiste Bijbelse verband laten staan. Goed. Vers 7. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Wie hebben het verkregen? Ja, de gelovigen uiteraard. Ik weet wel dat die term hier niet staat in deze paar versen, maar deze uiteenzetting volgt toch op die 8 hoofdstukken die we uitgebreid besproken hebben, Romeinen 1 tot en met 8. Gaat toch allemaal om geloof, waardoor men deel krijgt aan de genade Gods? En hier dus ook. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkoren, de gelovigen dus. hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Ik heb nou de tijd niet meer. Dus we hebben trouwens voldoende weer gezegd en gehoord vanavond. Maar anders dan zou die schriftplaatsen met u opzoeken waar gesproken wordt over de verharding van althans een deel van, van Israël. En dan lees je, staat er gewoon bij waarom ze verhard geworden zijn. Waardoor zijn ze verhard? De vraag is niet door wie, hoor. De vraag is waardoor. Door ongeloof. Door het afwijzen van het woord Gods wordt men er immuun voor. Dat merk je ook vaak. Er zijn mensen die met gemak dit soort bijbelse waarheden kunnen noemen, om de eenvoudige reden dat ze er toch niet in geloven en het al jaren geleden en bij herhaling hebben afgewezen. Ze kunnen er dus ook grappen over maken, met gemak. En liedjes enzovoorts over zingen. Gelukkig kan ik het niet onthouden. Ja, maar dus zeg maar, let maar op. Er zijn nog wel mensen, ook onder artiesten, dus onder de bekende Nederlanders zal ik maar zeggen, die we af en toe op radio of televisie horen en zien, die er blijk van geven dat ze met de christenen niks van doen moeten hebben, met Christus ook niet, maar blijkt dat ze de waarheid wel kennen. Ze weten het precies dat Jezus redt enzovoort. Hè? Dus ze weten precies over hoe dat zit met plaatsvervangend lijden en dood van de Heer Jezus Christus. Maar die roepen ook, en dat zijn niet eens theologen in dit geval, die roepen ook, geef mijn portie maar een fikkie. Ja, ja. Toch, ze weten het wel, maar ze zijn verhard, dat doet ze ook niks meer. Je hebt die mensen ook niks meer te vertellen. Ze kennen de boodschap al, ze hebben hem afgewezen, ze zijn er immuun voor geworden. Het is ook een soort inenting dan, zeg ik altijd maar. Dat is waar. Dat is triest genoeg. Maar zo werkt het nou eenmaal, en zo is het bij de Joden ook. Die zijn verhard geworden door hun ongeloof. Dat is ook wat de Bijbel leert. En dat is niet eens een specifieke geestelijke of goddelijke wet of iets dergelijks. Het is gewoon een normale menselijke aangelegenheid. Dat waar je je verweert tegen bepaalde dingen, word je er inderdaad op den duur volstrekt ongevoelig voor. En dat is wat verharding doet. Ja. Nou goed. En dus, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Let op, de uitverkorenen enerzijds hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. En de anderen zijn verhard, want het zijn ongelovigen. Dat wil zeggen, degenen die de boodschap afwijzen. Wie zijn dan de uitverkorenen? Ten overvloede natuurlijk, zeg ik dat nu. Degenen die de boodschap aanvaard hebben. In overeenstemming met wat een halve bladzijde eerder staat. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt enzovoorts. Maar zodra men gelooft, is men uitverkoren. En de anderen zijn verhard geworden, vers 8. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Maar het is geciteerd natuurlijk uit Jesaja hoofdstuk 6 in de eerste plaats. En het wordt daarna vele malen herhaald. Nou, in het Oude Testament hier en daar ook nog, maar in het Nieuwe Testament inderdaad vele malen. Nee, door de Heer Jezus. En door de apostel Paulus natuurlijk ook. Onder andere dan hier, maar ook in het bijzonder in Handelingen 28. Waar hij zegt, kijk, die verharding die door Jesaja werd aangekondigd al, die was natuurlijk altijd al, maar die specifiek van toepassing in onze dagen. En in onze dagen is het zodanig van toepassing dat in onze dagen, in onze bedeling, het Joodse volk als volk, dat wil zeggen op regeringsniveau, in ieder geval niet tot geloof komt. En volstrekt immuun is voor de boodschap. Wat kun je nou nog doen? En dan sla ik mijn Bijbel dicht, want ik moet nodig ophouden. Maar wat kun je nou nog doen om... Wat moet er gebeuren om die immuniteit, die verharding te doorbreken? Zal daar nog wat aan te doen zijn? Nou, de extra prediking heeft geen zin dus, hè? Want die maakt de verharding groter. Dus wat is de enige optie daarna nog? De verdrukking. Als de mens in de sores terechtkomt, in de moeilijkheden waarbij zijn leven op zijn kop komt te staan, waarbij hij geen kant meer op kan, zal ik maar zeggen, en waarin hij dus kennelijk al zijn normen en waarden en beginselen is kwijtgeraakt omdat hij er niks meer mee kan, het werkt namelijk allemaal niet meer, en hij dus eigenlijk overnieuw moet beginnen, Want dat is het voordeel van ellende in je leven, hoor. Het geeft je de gelegenheid om wat makkelijker overnieuw te beginnen. Mocht dat nodig zijn. Maar meestal wel dan, hè. Als het zover komt, dan is het nodig om overnieuw te beginnen. Dan nu. Dan is dat de gelegenheid. En daarom komt in de toekomst die grote verdrukking van Gods wegen over het Joodse volk. Om hun zekerheden zodanig weg te nemen dat ze in de nood alsnog de naam des Heeren zullen aanroepen. En de ervaring leert, ik weet niet of het de uwe is, maar de ervaring leert dat het voor een individueel mens gewoonlijk ook helpt. Als je in de problemen komt in zijn leven, om dan een goede keuze te maken en eventueel te kiezen voor de Heer, te kiezen wie men dienen zal. Ik zeg niet dat het zo moet, ik zeg niet dat het zo verplicht is. In sommige kringen leert men dat wel, hoor. Ja, u weet wel, waaruit ken je ellende, hè? Het is diep in de sores komen te zitten, want anders kun je nooit een christen worden. Of althans, bekeerd worden, heet het daar, geloof ik. Dat is natuurlijk niet zo. Maar andersom is het wel waar. Het helpt wel, namelijk. Toch? Dat je leven doorstukkelt met al die zekerheden die je van huis uit hebt meegekregen en nooit in de problemen geraakt, zul je ook nooit ergens voor hoeven kiezen. Je ziet de noodzaak er ook niet van in. Maar op het moment dat het fout loopt, ja, dan wordt het tijd om te kiezen wie men dienen zal. En men kan dat het beste heden doen. Zegt de schrift, toch? Heden, zo gij zijn stemmen hoort bij deze dame.